Goedemorgen allemaal. Dat is bemoedigend te horen, zo'n gelegenheid die u dan aangegeven heeft. En ook een bemoediging om zelf altijd te bedenken, bereid te zijn. Ja, want de Heer kan zulke dingen zo leiden. En dan bereid te zijn, want het is zo'n kostbare boodschap. Om dat te mogen doorgeven aan ieder. Ja, het is ook sowieso een bemoediging voor ons vandaag bij jullie te zijn. Altijd om, ja, ook met mensen die je niet persoonlijk kent, hetzelfde geloof te delen, dezelfde dankbaarheid te delen. En ook weer die bevestiging te zien dat het Gods geest is, dat dezelfde geest van God is, die werkt in alle plekken op de wereld. En dat we op die manier ook verbonden kunnen zijn zonder dat we elkaar persoonlijk lang hebben leren kennen. Ik zou graag vandaag wat willen delen over het onderwerp vreugde in lijden. Ook omdat vanochtend ook dit omdat Martijn daar ook over begon. Dat soms hebben we die vragen van hoe lang of waarom, heren? En verlangen we te weten waarom een moeilijke situatie gebeurt, wat daar nou de reden van is. En zoals Martijn ook al zei, bij Job ging het uiteindelijk niet eens om die waarom-vraag. Zijn vrienden die kwamen wel met allerlei antwoorden, maar dat hielp Job helemaal niet in die situatie. Eigenlijk wat hij nodig had is bemoediging. Te worden herinnerd aan Gods belofte en zijn trouw en zijn karakter. En een van de vrienden van Job had daarbij ook aan het goede eind. En uiteindelijk laat God zichzelf aan Job zien. Ik wil graag wat delen aan de hand van het eerste hoofdstuk van 1 Petrus. Deze brief is geschreven door Petrus. En Petrus was ook een man van hoge hoogtes en dieptepunten. Hij was een van de discipelen die heel dicht bij de Heer Jezus was. En ook op de berg der verheerlijking mee was. En ook nog een hoogtepunt was natuurlijk op de dag van Pinksteren. Hoe die dan die menigte van 3000 mensen gepredikt heeft. En hoe door de Heilige Geest dat zo geleid en gezegend werd. Ook heeft Petrus dieptepunten beleefd. Toen hij bijvoorbeeld de Heer Jezus verloochende. En ook later toen Paulus Petrus moest corrigeren. Omdat hij zich niet consequent gedroeg. Toen hij bij de Joden was en bij de heidenen. Petrus is echt een man van hoogtepunten en dieptepunten. En Petrus is ook iemand die te maken heeft gehad met lijden, met christenvervolging. Want in die tijd, net na Pinksteren in Jeruzalem, toen begon ook de christenvervolging best wel hevig. Toen Stefanus ook gestenigd werd. En Petrus heeft daarvoor ook in de gevangenis gezeten toen. Deze brief schrijft hij ook met het doel om christenen die vervolgd worden, die lijden, om hen te bemoedigen. En deze brief werd geschreven ongeveer in het jaar 62, 63 na Christus. En dat is dus ongeveer 30 jaar na Pinksteren. Dus er waren echt wel een aantal gemeenten al die ontstaan waren door de eerste christenen die bij Pinksteren tot geloof kwamen en daarna uitspreiden. Maar ook natuurlijk door de zendingsreizen van Paulus die door die gebieden wat wij nu Turkije noemen en Griekenland. Daar ontstonden verschillende gemeenten en dat was in deze tijd waar Petrus deze brief geschreven heeft ook het geval. En hij schrijft dus aan verschillende, dat zien we in de eerste verse, aan Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dat zijn plaatsen zo in wat wij nu Turkije noemen. Ja, in deze tijd was ook in Rome aan de macht, de keizer Nero. En die naam kennen we als echt een vredeman. En waar de christenvervolging ook echt heviger werd. En dat was dus in deze tijd ook echt aan de hand. Waar deze christenen ja, geloofden, zoals wij ook doen. Maar dat betekende wel wat, want daardoor kwamen ze ook wel in gevaar. Zeker als ze dat ook openlijk andere mensen ook over het evangelie willen vertellen en eigenlijk bekend staan als een christen. Dus die vervolging werd steeds heviger. Laten we het stuk lezen vanaf vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin. Ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn van bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Ja, in dit stuk begint Petrus met geloofd zij de God en Vader. En dat woord geloofd in de grondtekst, dat is zo'n bijvoeglijk naamwoord. Dat zegt iets over het onderwerp, over God. Dus er staat prijzenswaardig. Lovenswaardig is zij de God en Vader van onze Heer Jezus. En dan zijn er een aantal redenen die Petrus noemt waarom God prijzenswaardig is. Namelijk van wat hij gedaan heeft, het ene. En het tweede, wat hij nog steeds doet. Die ons na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft toen wedergeboren tot een levende hoop. Hij heeft ons toen wedergeboren tot een levende hoop. Ja, wat is een levende hoop? Als wij iets hopen, bijvoorbeeld dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij is. Ik hoop dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij is, dat daar vrede komt eindelijk. Dan kan het zo zijn dat dat gebeurt. En er zijn bepaalde ontwikkelingen in de wereld waardoor dat gebeurt, maar misschien ook niet. Misschien duurt het ook langer. Of misschien wordt het nog erger. Maar dat is wat anders dan deze hoop. Want een levende hoop, wat hiermee bedoeld wordt, is een vaste hoop. Iets wat vaststaat, wat niet onzeker is of het wel of niet gaat gebeuren, maar toch hoop ik het. Nee, het is een levende hoop die vaststaat, want ik weet dat het gaat gebeuren. Een levende hoop is gebaseerd op het levende woord van God en de levende zoon van God. Dus het woord van God, dat zijn zijn beloften. Die staan vast. Daarop is deze hoop gebaseerd. En daarom weten we dat het vast is. En de levende zoon van God. De Heer Jezus wordt ook het woord genoemd. Hij leeft. Hij was gekruisigd. Hij was dood. Maar hij leeft. En deze levende hoop is ook een persoon. Dat is de Heer Jezus. Een kenmerk van een levende hoop, wat zich onderscheidt van een niet-levende hoop, is dat het steeds sterker wordt, dat het steeds meer groeit. Want vaak is het zo met dingen die wij hopen, Hoe langer we het hopen, hoe kleiner de hoop wordt. Want het duurt maar en het duurt maar en het komt niet. En op een gegeven moment dan hebben we die hoop niet meer, want het is zo klein geworden. En dan zijn we de hoop verloren. Maar deze levende hoop is heel wat anders. Is meer als een plant die daar is en leeft en groeit. En hoe meer we God leren kennen, hoe meer we zijn trouw leren kennen, hoe sterker deze levende hoop is. Want we zijn er vaster van verzekerd dat wat hij gezegd heeft, waar is. En wat hij beloofd heeft, dat hij echt gaat doen. Ja, waar richt deze levende hoop zich op? Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u. Ja, hier spreekt Petrus over een erfenis in de toekomst. Dat spreekt over de hemel, waar we straks met de Heer Jezus zullen zijn. Daar wordt iets voor ons bewaard. En dat is iets compleet anders dan elke aardse erfenis die je maar kan voorstellen. Eén, het is onvergankelijk. Dus het kan niet vergaan. Het is voor eeuwig. Het is onbevlekt. En het kan ook niet bevlekt worden. Er kan geen kras opkomen die het lelijker maakt. Er kan geen koffie over gemorst worden. En het is onverwelkelijk. Dat betekent dat het zijn waarde niet verliest over tijd. En dat is met alle aardse erfenissen wel zo. Zijn auto, dat is veel waard, maar over verloop van tijd verliest het zijn waarde. En dat is zelfs met vastgoed zo. Het bewaart heel lang zijn waarde, maar het gaat ook zijn waarde verliezen. En zelfs met geld. Nu is geld 10 euro is zoveel waard. Daar kun je zoveel broden van kopen. Maar door de inflatie over tijd wordt dat ook minder waard. Maar deze erfenis in de hemel, die is onverwelkelijk. Die verliest zijn waarde niet over tijd. Dus hoe mooi het in het begin was, zo mooi blijft het tot in eeuwigheid. Dan staat er die in de hemelen weggelegd is voor u. En dat woord weggelegd, dat betekent iets van zo dat het wordt bewaakt. Dat God deze erfenis voor ons bewaakt. Dan staat er die in de kracht van God, die in de kracht Gods bewaard wordt. En dat gaat over u die wedergeboren is tot de levende hoop. Tot deze onvergankelijke erfenis die in de hemelen is weggelegd voor u. En u die in de kracht van God bewaard wordt. Hier staat dat God ons ook bewaart. Ja, en ieder die tot geloof gekomen is in hem. En die deze nieuwe identiteit in Christus heeft gekregen. Die wordt door Gods kracht bewaard. Tot op deze dag van openbaring. Wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ja, als we eenmaal Gods kinderen zijn, dan staat hij er ook voor in. Dat wij de zijne zijn. En zal hij niet laten gebeuren dat wij onze, door wat dan ook, onze erfenis die hij voor ons bewaard heeft, dat wij dat verliezen. In de Romeinen is ook dat bekende vers: niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Niets in de hemel, niets op de aarde, niets buiten mij, niets binnen mij zal mij scheiden van de liefde van Christus. En hier staat dat ook, dat God ons ook bewaart. Dus hij bewaart voor ons die erfenis in de hemel. En hij bewaart ook ons. Zodat wij zeker zijn. En die vaste hoop niet kunnen verliezen. Dan gaat hij verder en zegt tegen deze christenen die vervolgd worden: verheugt u daarin, ook al wordt u thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Dus hij zegt, verheugt u daarin. Ook al wordt gij, thans, wordt je nu, indien het moet zijn en voor een korte tijd, beproefd door allerlei verzoekingen. Hij zegt twee dingen over deze verzoekingen. Dat het moet zijn, indien het moet zijn. En dat het voor een korte tijd is. Ja, als wij met beproevingen te maken hebben, dat, ja, in dit geval van deze christenen was dat beproevingen vanwege hun geloof. Dan laat God dat toe indien het moet zijn. Dus God laat die dingen toe met een doel. Dat is niet zonder doel. Ja, God weet ook vanaf van onze situatie. Wanneer we door moeilijkheden gaan. Zoals we ook in die psalmen lazen vanochtend. Dat hij ervan af weet. En dat hij ook bij ons is. En het is niet zomaar dat iedereen daar doorheen moet. En sommigen meer, sommigen ander. Maar het is indien het moet zijn. Dus God heeft er een specifiek doel mee. En het tweede is. Voor een korte tijd. Dus die verzoekingen die God toelaat. Die zijn voor een korte tijd. Zelf heb ik ook in mijn leven dingen meegemaakt die ik echt heel moeilijk vond. En op het moment gaat het met ons en ons gezin heel goed. En hebben we niet te maken met moeilijke beproevingen of verzoekingen. Dus in mijn geval, ik kan terugkijken op dingen die echt moeilijk waren. En nu zien van het was voor een korte tijd. En ook mag ik verwachten dat er in de toekomst nog dingen gaan gebeuren die moeilijk zijn. Maar hier staat ook dat ze voor een korte tijd zullen zijn. En soms duren moeilijke situaties veel langer dan we hadden gewild of gehoopt. Maar ook dan is het voor een korte tijd. Want we zijn hier aan het nadenken over dingen vanuit Gods perspectief. We hebben nagedacht over die erfenis die voor ons bewaard wordt. Die onverwelkelijk is, die niet vergaat. Ja, die erfenis is eeuwig. En dat is een lange tijd. Hoe lang die erfenis voor ons bewaard wordt en hoe lang wij daarvan mogen genieten. Samen met de Heer Jezus, dat is een lange tijd. Maar alles wat hier in dit leven gebeurt, dat is maar een korte tijd. En zo is het ook met moeilijkheden die misschien wel levenslang doorgaan. Ook die dingen zijn indien het moet. Met een doel. En niet zomaar. Maar die zijn ook voor een korte tijd, omdat dit leven ook maar korte tijd is. En dan gaat Petrus deze vergelijking maken met goud. Hoe goud door het vuur beproefd wordt. Hij vergelijkt de beproeving van het geloof met de beproeving van goud. In Spreuken staat er ook een vers. Ik heb het vers niet meer kunnen vinden. Maar het gaat zo. De smeltkroes is voor het zilver. En de oven is voor het goud, maar de Heere proeft de harten. Dat is een heel intens vers. Heeft u zo al de Heere God leren kennen? Ja, de Heere God heeft zo'n rijk wezen. Zijn rechtvaardigheid en zijn liefde, zijn barmhartigheid. Maar ook dat hij voor degene die hij lief heeft, voor de zijne, ook als een oven is in sommige tijden. En dat is hier ook deze vergelijking die Petrus gebruikt. De vergelijking met goud, wat natuurlijk gezien wordt als een heel kostbaar edelmetaal. Ja? Het kostbaarste metaal wat er hier op aarde is. Heel geliefd en veel waard. Maar ook dat is vergankelijk. En ons geloof, wat ook beproefd wordt, is veel kostbaarder dan dat kostbare goud. En nu worden een nieuwere, andere methode gebruikt voor de zuivering van goud. Maar in de middeleeuwen en ook in de tijd waar Petrus deze brief schreef, werd er een methode gebruikt voor goud te zuiveren. Waar misschien zo 95% concentratie mee behaald kon worden. En nu ligt dat wat hoger ook nog met de nieuwe chemische methode. Maar wat de methode die Petrus voor zich had, zou hebben gezien, dat was om goud dan in een gesloten container te mengen met zout, keukenzout, en dat te verhitten. En dan ging het zout reageren met de andere delen die in die, dat mengsel waren, en daardoor bleef het goud over. Maar in dat proces mocht het goud niet te heet worden gemaakt, niet meer dan 1000 graden. En ik weet niet of Petrus dat ook in zijn gedachten had, maar ik vind het een heel mooi principe en ook iets wat we in andere plekken in de Bijbel lezen, dat God beproevingen toelaat in ons leven, maar ook weet in welke mate dat nodig is voor ons en wat we kunnen dragen. Zoals het goud ook niet te heet mag worden. Niet te heet boven de 1000 graden. En dit is ook het doel waarvoor God beproevingen in ons leven toelaat. Dat hij ons geloof zuiverder zal maken. Niet om te testen of het wel echt is. God weet al of het geloof echt is of niet. Maar hij wil ons geloof zuiverder maken. Dat we meer en meer hem gaan vertrouwen. En ons afhankelijk laten zijn van hem. En dat we hem ook beter leren kennen als diegene die met ons is in moeilijke tijden. Diegene die voor ons zorgt. En daarna lezen we ook dat Petrus over deze gelovigen zegt: hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Dus hij herinnert hen aan in die moeilijke tijd van christenvervolging en misschien wel angst soms aan dit hemelse perspectief. Dat er een levende hoop is. Dat er een erfenis voor hem bewaard wordt in de hemel. En dat dat reden is voor onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. En dan het laatste, in de volgende verse schrijft hij over deze zaligheid die nu geopenbaard is aan deze christenen, ook aan ons. Die was voor een hele lange tijd nog niet helemaal bekend. Toen de profeten moesten schrijven wat ze geschreven hebben. Vanaf vers 10. Na deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl zij naspeurden op welke en hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou komen. En van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen. Welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. U het evangelie hebben gebracht. in welke dingen zelfs de engelen begeren een blik te slaan. Voor hele lange tijd was het niet helemaal bekend. Ja, er waren heel veel beloften over de Messias. Verschillende aspecten hier en daar waar hij zou geboren worden. En nog veel meer aspecten. Meer dan 300. Die allemaal uitgekomen zijn. En wij kunnen nu zien wat Gods doel daar was. En dat wat Christus voor ons gedaan heeft, welke beloning dat ook voor hem en voor ons teweeggebracht heeft. Deze eeuwige erfenis. Dat we, ja, wat zullen we dan erven? Het staat ook in Romeinen dat we mede-erfgenamen zijn van Christus. Dus wij erven wat hij erft. En in Hebreeën 1 staat dat Christus alle dingen zal erven. Dus het komt erop neer dat we alles gaan erven. Ja, hebben we dat verdiend? Hebben we iets gedaan dat wij daarop aanspraak zouden hebben? Nee, dat is allemaal genade. En daarom noemt God, of noemt hier Petrus aan het begin ook in vers 3, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren. Dat is Gods barmhartigheid. Dat hij de mensen heeft gezien in die ellende. En ook die niet naar hem vroegen. Maar dat hij het initiatief nam om zijn zoon te sturen. Dat is zijn barmhartigheid. En wat er allemaal nog meer uitkwam. Ja. Dus dat ter bemoediging in het lijden. Dat we deze hemelsperspectief, dat ons helpt ook die vreugde van de Heere te behouden.